Geluid. We gaan daarover lezen in Jesaja 11. Jesaja 11 en we lezen dan de eerste 10 versen. Het is wel leuk trouwens, hier in die stal staan wat beesten. Jesaja heeft iets met dieren. In hoofdstuk 1 begint hij over de os en de ezel. Een os kent zijn meester en een ezel weet waar zijn voerbak staat en zo. In het Hebreeuws is dat schorwe gamor, de os en de ezel. En daar hebben wij van gemaakt schorri-morri. Het schorri-morri kent God, kennen wij hem niet. De os en de ezel. Maar we gaan nu lezen van andere dieren. In hoofdstuk 10 heeft Jesaja het gehad over een kaalslag in Assur. Een wereldrijk Assur. En ook in Israël gaat de bijl erin, in Juda. Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer, vrezen des Heeren. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gezel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lenden en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een berin grazen samen. Ik had ooit een kattengezant en toen lazen we deze tekst en die las: een koe en een boerin grazen samen. Nou, dat zou ook kunnen, maar dat staat hier niet. Hè? En een berin grazen samen, hun jongen liggen bij elkaar. Een leeuw eet stro net als een rund. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal die telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Nou, tot zover deze profetie. Dan gaan we nu bij stilstaan. En dan zijn we daarna ook met elkaar nog even stil. En dan zingen we met elkaar. Geef vrede, geef vrede. Dat is een oud gezang. En Sela heeft dat ook nog weer wat nieuw leven ingeblazen. Ken je dat liedje, Advent is dromen dat Jezus zal komen. Advent is dromen dat Jezus zal komen. Nou, doe je dat wel eens? Ik ga het nog wat scherper vragen. Ik droom dat Jezus vandaag nog terugkomt. Dat is Advent, hè? Doe je dat? Ik droom dat Jezus vandaag nog terugkomt. Zou je dat kunnen zeggen? Nou, misschien zeg je wel, ja, ik ben niet zo'n dromer, ik ben heel realistisch. Ik droom eigenlijk niet zoveel. Oké. Maar zou je het willen? Zou je willen dat Jezus vandaag nog komt? Zou je dat willen? Misschien geloof je het wel, ooit komt Jezus, maar ik droomde niet van, joh, ik ben gewoon druk met mijn alledaagse leven. Ik heb helemaal geen ruimte voor in mijn hoofd. Geloof het wel, maar speelt niet echt een actieve rol in mijn leven. Nee, oké. Maar dan vraag ik vanmorgen, zou je het willen? Zou je ervan willen dromen dat Jezus komt? Misschien ben je er nog niet helemaal klaar voor je gevoel, hè? Ben je er onzeker over? Ben je bang? Misschien denk je wel, ja, ik wil graag weten waar ik aan toe ben en ik weet wat ik heb, maar ik weet niet wat er komt. Ik vind het spannend, ik weet wat ik heb. Oké. Je weet wat je hebt, je weet niet wat er komt. Wat heb je dan nu? Wat heb je dan? Oorlogen? Mensen die in andere kerken zitten en die vermoord worden? Wat heb je? Oké, een beetje dichterbij. Een meisje in Vlaardingen wordt door haar pleegouders vastgebonden in een kooi. Je weet wat je hebt. Wil je dat echt zo houden? Ja, zegt iemand, dat is nou echt weer een dominee, hè? Die gaat met zulke extreme voorbeelden komen. Doe eens een beetje realistisch, joh. Ga nou eens gewoon in het gewone leven landen. Je noemt nou echt de ergste dingen. Natuurlijk vindt niemand die dingen fijn. Maar persoonlijk heb ik best een mooi leven en dat zou ik liever niet kwijt willen raken. Ik wil nog allerlei dingen meemaken hier. In de tijd van Jesaja hadden veel mensen ook totaal geen behoefte aan een ander leven. Ja, want als je het goed hebt, als je het persoonlijk goed hebt, hè. Jesaja zegt dit in hoofdstuk 2. Mensen van het land vullen het land met zilver en goud, hoe meer schatten, hoe beter. Trotse handelsschepen, schepen met kostbare lading. Nou, ze hadden toen nog geen Maasvlakte en nog niet containeropslag. Maar daar moest ik wel een beetje aan denken. Wat hebben we het goed? Niet allemaal natuurlijk. Want als je hele schatrijke mensen hebt, natuurlijk ook arme mensen. Hè? Elke dollar die naar Elon Musk toe gaat, die kan niet naar een arm land gaan natuurlijk. Hè? Dus gaat allemaal één kant op, dat is zo. Oké, ja, ja. En dan zegt Jesaja dus, hier gaat verandering in komen. Hier gaat verandering in komen. De bijl gaat erin. Nou, dat is niet lekker voor zo'n schip. Hij zegt, de bijl gaat in Assur, zeg maar Rusland van die tijd, een bedreigende macht. Ik denk, wat gaat er gebeuren? Nou, God zegt, niet bang zijn, de bijl gaat erin. Dat is echt gebeurd in de tijd van Jesaja. De bijl gaat erin. Maar de bijl gaat ook in Jeruzalem. Zo begint Jesaja 11. Jesaja 10 was de bijl gaat in Assur. Maar Jesaja 11 zie je ineens een stronk in Jeruzalem staan. Dan denk je zo, daar is het ook de keer gegaan. En dat gaat ook gebeuren in de tijd van Jesaja. Gaat ook gebeuren. Het koningshuis, David, wordt finaal weggekapt. De naam van David wordt door Jesaja niet eens meer genoemd. Het is best gewaagd wat hij doet. Een beetje politieke boodschap. We hebben het niet meer over David, we hebben het over Isaïe. We gaan dus terug voor David. We gaan opnieuw beginnen. God wil terug naar het begin. Uit die stronk van Isaïe moet een nieuwe prins tevoorschijn komen. En die komt, zegt Jesaja. Misschien gaan wij dat nog niet meemaken, maar die komt ongelooflijk. Je ziet een kale, voor je gevoel dode boomstronk en dan ineens, ja zeg, een piepklein groen puntje. Wow, er zit nog leven in. Een Davidje 2.0. En wat moet die kleine nieuwe David dan gaan doen? Wat is zijn opdracht? Nou, dat is dit. Hij is een rechter die niet op de buitenkant afgaat. Hij luistert goed voordat hij recht spreekt. Hij spreekt eerlijk recht over de armen. Zwakke mensen zal hij recht doen. Gerechtigheid is de riem om zijn heupen. Het gaat allemaal om recht, hè? Dat is blijkbaar wel een dingetje in die tijd. En dat is een dingetje altijd eigenlijk. Mensen in die tijd weten ook wel, de wereld om ons heen, ja, daar gaat het over het recht van de sterkste. Dat is gewoon wereldwijd. Het recht van de sterkste. Bij ons in Israël, in Juda, zou dat niet zo moeten zijn, want wij hebben de wetten van Mozes. Dus wij kennen dat van eerlijke verdeling. Maar ja, als je een keer een mazzeltje hebt gehad en als jouw rijkdom toeneemt, ja, dan denk je toch niet elke dag aan de arme boeren die ervoor zorgen dat jij goedkoop koffie kunt drinken. Ja, goedkoop, het wordt wel duur koffie, maar toch, die mensen die zijn arm die het verkopen. Maar daar denk je niet aan als je rijk bent. Je gaat gewoon weer naar de Albert Heijn. Als je zelf aan de rijke kant zit, voel je geen onrecht. Er komt een David 2.0. Die gaat helemaal breken met dat recht van de sterkste. De roofdieren die leven ten koste van anderen moeten een toontje lager gaan zingen. Nou, dan komt Jesaja dus met die beesten. Wolf, het lam, leeuw en beer. En ik denk, in eerste instantie is dit allemaal symbolisch bedoeld. Het zijn dieren die wij ook in spreekwoorden hebben laten terugkomen. En die komen in bijbelteksten voor. Een wolf in schaapskleren. Leeuwen en beren op je weg zien. De slang verleidt Eva. Jacobus heeft het over dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw. Dat zijn allemaal roofdieren dus. En die moeten nu dus, dat ziet Jesaja, die moeten een gigantische stap achteruit doen. Hun gevaarlijke, dreigende kant raken ze kwijt. Dat is heel raar. Moet je opletten hoe Jesaja het zegt. Hij ziet niet dat zo'n klein kwetsbaar bokje voorzichtig bij een panter gaat liggen. Nee, andersom. Die panter, dat sterke beest, vraagt aan het bokje, zou ik bij jou mogen liggen? Rollen worden omgekeerd. De wolf mag komen wonen bij het lam. Niet omgekeerd. Zo was het, omgekeerd was het. Maar de zwakke dieren worden de gastheer, bij wie de sterke dieren komen schuilen. Dat is wat Jesaja ziet. In het koninkrijk van God gaat alles op de kop. De eerste wordt de laatste en de laatste wordt de eerste. Dat is wat Jesaja ziet. Jezus vertelt over een rijke man en een bedelaar, Lazarus. Zij komen allebei te sterven en dan zijn de rollen ineens finaal omgekeerd. Dan zit Lazarus op een ereplaats en die rijke man zit te bedelen. Die vraagt, mag Lazarus alsjeblieft mijn tong een beetje nat maken? Rollen zijn totaal omgekeerd, nog erger dan omgekeerd. Advent is dromen dat Jezus zal komen, want dan gaat alles op de kop. Dan hoef je dus, bij David 2.0, hoef je niet meer sterk te wezen. Hoef je niet op je tenen te lopen, hoef je niet te klauwen. Mag je zwak wezen. Dat is het koninkrijk van God. Nietzsche, die kotste daarvan, van zo'n zwakke God. Nietzsche zei, we moeten roofdieren hebben, übermenschen. En Hitler zei, maar dat is een goed idee. Misschien vind je het, om welke reden dan ook, best wel moeilijk om dit mee te dromen. Ja, zou het toch allemaal echt? Nou, ga dan alleen naar huis met de vraag, zou ik het willen? Zou ik dit willen? Zou ik het gaaf vinden als het ging gebeuren? Ga ik dit hopen? Ga ik hierom bidden? Dat piepkleine groene scheutje, ja zegt, er gaat wat gebeuren. Jezus is nog heel klein en dan gaat zijn moeder, die heeft hem hier zitten, ze heeft amper een buikje, gaat zijn moeder zingen, God heeft machtigen van hun troon gestoten. Je denkt, had het van dames nog niks gebeurd. Wat heeft ze dan helemaal gezien? Hè? En Jesaja honderden jaren eerder, die heeft helemaal niks gezien, dan is Jezus er nog niet. Het is nog steeds een puin of nog steeds het recht van de sterkste. Ja, we zijn wel gezien dat Assur in elkaar dondert. Dat is toch wel even bijzonder. Zo'n grootmacht, hè, waar je bang voor kan zijn, dat in één keer, woep, hè, weg. Maar voor Jesaja is het ook vooral dromen. Ik wil jullie vanmorgen vragen, wil je meedromen? Wil je mee in die droom? Geloof je erin dat de rollen omgedraaid gaan worden? En dat dat nu soms al gebeurt. Dat er recht gedaan wordt. Dat Jesaja het goed gezien heeft. Dus hè, als je leest over Brazilië, die Bolsonaro, die kerel die de hele Amazone plateau hebben, zegt God, ja, maar jij gaat eraan. Bolsonaro moet dus bijna 30 jaar de gevangenis in. Gebeurt af en toe, hè. Sarkozy, dat kleine Franse presidentje, moet gelukkig 5 jaar de bak in. Moet je indenken, hè? Mark Rutte, ik veroordeel u tot 7 jaar gevangenisstraf. Nou, ik denk dat Rutte nog zal lachen, maar dat kan je juist niet voorstellen, het gebeurt zulke dingen. Ik zou niet graag in de schoenen willen staan van de leiders van deze wereld, de huidige leiders van deze wereld, waarvan we allemaal denken, oh, die zijn knettergek, maar wat hebben ze veel te zeggen. Ik zou niet graag in hun schoenen willen staan, want vroeg of laat gaan ze voor de bijl. Dat geloven wij toch? Dat geloven wij. De mensen die achter hun eigen voordeur dingen doen, ze gaan er niet mee wegkomen. Dat hoop je toch? Dat droom je toch? Weet je, in een wereld die steeds gekker wordt, het gaat keihard, hè? En die steeds banger wordt, heb je mensen nodig die visioenen zien. Heb je Martin Luther King nodig. I have a dream. Profeten die zeggen, wees maar niet bang voor Assur. Wees maar niet bang voor Rusland, voor de Verenigde Staten, voor de mensen om je heen. Kijk er maar niet gek van op als alles tegen de vlakte gaat, als zelfs Jeruzalem voor de bijl gaat. Want er komt een koning voor Israël. Wanneer? Willen de discipelen weten? Ja, zegt Jezus, wacht maar af. Dat weet mijn vader. Het komt goed, ook met Israël. God laat iets nieuws komen. Niemand doet nog kwaad. De hele aarde zal bedekt worden met kennis van de Heer. Als het water in de zee, de zee. Het alles bedekt. Kennis van de Heer. De hele aarde. En dan denk je, ja, zouden dan alleen de christenen daar voordeel van hebben? Of alleen de arme mensen? Of alleen de mensen in het algemeen? Hoe zal het zijn voor de rest van de aardbewoners? Er zijn er nogal wat. De panter. De berin. Hoe zal het daarvoor wezen? Zou dat ook letterlijk gaan veranderen voor die beesten? Nou, ik vind dat een lastige. Neem beren. Die hebben nou eenmaal een gebit om vlees mee te kunnen verscheuren. Die hebben ingewanden waar ze vooral vlees mee kunnen verteren. Dus ja, dat kan toch eigenlijk niet, hè? Dat planteneters worden. Met die tanden kan die vlees verscheuren, de reuzenpanda. Zit gewoon de hele dag bamboe te vreten. Deze beer heeft tanden en ingewanden eigenlijk van een vleeseter. Hij eet groen. De meeste Joodse uitleggers geloven dat uiteindelijk inderdaad alle dieren herbivoor zullen zijn. Dat is heel moeilijk natuurlijk, want ik ben geen wetenschapper, ik ben geen bioloog. Maar zou je het willen? Zou je hiervan willen dromen? Ik denk, zo, dat is heel tof als er zo'n leeuw in de stal staat. Die denkt dan ook, ga hem gewoon aaien. Dat de Joodse uitleggers dat denken dat alle dieren herbivoor worden, graseter, groeneter. Wat vind je daarvan? Vind je dat een beetje dom? Zou je het erg vinden als het echt gaat gebeuren? Zeg je, ja, dan krijg ik error in mijn systeem. Zou je het willen dat dieren en mensen en dieren onderling en mensen onderling in vrede met elkaar gaan leven? Zou je het willen? Vind je het iets om over te bidden? Ik heb hier een boekje, echt, ik was met de preek bezig van de week en ik kom wel eens in een kringloopwinkel. Onmogelijke liefdes, gaat allemaal over ontmoetingen van dieren onderling. Ja, ik ga het niet voorlezen het boekje, maar het is zo tof. Gaat bijvoorbeeld over de rat en de kat. Waar gebeurt het verhaal? Die elkaar niet opvreten. We denken ratten zijn rotbeesten, nou, dat zijn hartstikke slimme diertjes. Sommigen hebben er zelfs in als huisdier, hè? Deze kat ook in dit boekje. De slang en de hamster. Waar gebeurt Er staan foto's van in het boekje. Die hamster gaat op de rug van die slang liggen en die slang kronkelt eromheen, niet om te wurgen, maar gewoon, nou, knus, gezellig, joh, met z'n tweetjes. Af en toe gebeurt het nu al en je denkt, ja, dat is toch waanzin, dat is geen wetenschap. Nou ja, ik koop ook maar een boekje in de kringloopwinkel. Ooit sprak ik een gothic meisje. Ik doe even de panda weg, hij is al schattig, hè, maar anders denken jullie, heeft hij het nog over. Ja. Trouwens, gothic. Weet je wat dat is, gothic? Dat je hele zwarte ogen hebt, zwart haar, zwarte kleren. Dat meisje, waarom gothic? Dat is een beetje met een hang naar het duistere, naar het geheimzinnige. Ja, dat moet wel spanning zijn in het leven. Dat meisje wilde niet dat er nooit meer kwaad zou zijn. Zei, ja, nee, dat wil ik niet. Als er alleen nog maar goed is, zei ze, dan wordt het saai. Dat is een beetje spanning, hè? Maar is dat waar? Klopt dat? Dat je bijvoorbeeld het licht, hè, alleen maar kunt waarderen als je uit een stikdonkere nacht komt. Of dat het heel erg eentonig wordt als er niemand meer ziek is. Dat je denkt, dat is saai. Een beetje ziekenhuizen hebben toch, hè, voor ontspanning. Dat we roofdieren nodig hebben, rijke, graaiende mensen, om het leven toch een beetje spannend te houden. Hè? Dat je denkt van, oh, kom ik bij die rijken terecht, die paar procent van de wereld, of heb ik pech, zit ik bij de rest? Om een beetje spannend blijven. Heb je wel eens feest gevierd waarbij je de tijd vergat? Bijvoorbeeld als je gaat stappen, hè? Nog gestapt vannacht, jongens? Nee, niet, natuurlijk niet, hè? Jullie zitten hier. Er zijn er wel. En dan wordt het 5 uur en dan haal je ze op. En vraag je, was het saai? Ja, de tijd compleet vergeten. Dat was de eeuwigheid. Dat was niet saai. Dat ik jou nu op kom halen om 5 uur, vind je dat saai? Had je liever over een donker fietspad gefietst? Ik denk, ja, een beetje spanning in mijn leven, vooral als meisje, is toch wel graag wat spanning. Mijn oudste broers, ik noem gewoon even een paar voorbeelden. Mijn oudste broers, ik kom uit een groot gezin, met 2 oudste broers, Jaap en Leo, gingen sjoelen. Weet iedereen wat sjoelen is? Weten jullie wat sjoelen is? Oké. Nou, het is namelijk een hele achterlijke sport eigenlijk. Je hebt een houten bak, hè, met gleuven en dan moet je dan... Je kan maximaal 148 punten halen en dan ga je om de beurt. En je mag in 3 beurten gooien. Dus de stenen die je na de eerste beurt overhoudt, zet je op stapeltjes. En dan komt de 2e beurt en dan de 3e beurt. Als je alle stenen op hebt en de goede gleuven gekregen hebt, heb je 148 punten. Wat deden mijn broers? Die sjoelden niet tegen elkaar, maar met elkaar. Dus Jaap beurt 1, Leo beurt 2, Jaap beurt 3. Avondenlang. Dus uiteindelijk is het wel goed gekomen met ze. Maar ze sjoelden dus. En dan hoorden we af en toe een brul door het huis. Hadden ze samen 148 punten. En dan stonden ze elkaar op de schouders te kloppen. Yes! Dus je zou kunnen sporten zonder competitie, hè? Dat je denkt, ja, het moet een beetje spannend zijn. Nou, dit was zo spannend voor ze dat ze dat naar vol hielden. Als er nooit meer verliezers zouden zijn, zou het leven dan saai worden? Als op een goede dag iedereen evenveel krijgt, eten, geld, zou je dan weer stiekem gaan verlangen naar ongelijke verdeling? Dat is toch wel boeiender. Rembrandt had een atelier in Amsterdam, schitterend allemaal wat daar gebeurde, leerlingen, oh man, ik wou ik erbij was geweest. Hij leerde die jongens schilderen. Wat hoopte die nou? Hoopte die nou dat de een veel beter zou zijn dan de ander? Of hoopte die dat ze allemaal een persoonlijke ontwikkeling zouden doormaken? Zo, ja, jij maakt vorderingen, ja, met jou gaat ook goed. Mooi, mooi. Moedig elkaar maar aan. Niet dat je jaloers gaat kijken, hij kan beter. Dan denk ik, nee, het gaat beter met mij dan vorige week. Dat. Mensen doen ontdekkingen, uitvindingen. Stel je voor dat er geen kwade machten meer zou zijn. Zou er dan dus ook niets meer te ontdekken zijn? Zou het dan saai worden? Wie weet hoeveel geheimen de schepping nog voor ons in petto heeft. Er is nog een heel heelal te verkennen bijvoorbeeld. Hè? Wordt het leven saai als de mensen geen beesten meer zijn? Wij geven nu miljarden uit aan wapens en mag het nog een beetje meer? Graag nog een beetje meer. Wordt het leven saai als we dat geld gaan aanwenden voor eten? Zodat iedereen wat heeft? Zou dat saai zijn? Dus ja, ik gun het de roofdieren wel, dat ze niet meer hoeven te jagen. En ik gun het ons in de rijke landen dat wij niet meer zo rijk hoeven te zijn. En ik gun het de leiders van deze wereld die het niet kunnen. Het lukt ze gewoon niet. Ik gun het ze dat ze van een veel te hoge troon af mogen komen. Of dat Jezus met een bijl gewoon die poten onder een stoel vandaan hakt. Ik gun het ze zodat het allemaal niet meer hoeft. Dat ze een stokje mogen doorgeven aan iemand die wel een geest heeft van wijsheid. Want dat hebben zij niet. Die wel een geest heeft van inzicht en van verstandig beleid. Zodat Trump en Poetin, ik zie je zo zeggen, oh, kun je zo ook regeren. Een leider die niet langer afgaat op uiterlijk vertoon, machtsvertoon. Wat denk je? Zou Jezus die persoon kunnen zijn? En nu al voor jouzelf, hè? En straks voor de complete schepping. Zou je het willen? Amen. Thank you.